Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
Ja, goed dat je weer luistert naar 2 uur lang bomvol ondernemersinspiratie. De Ondernemer Live, het is dinsdag 17 juni 2025. Zonnetje schijnt buiten, maar economisch gezien betrekt het, zou je kunnen zeggen, deze week in het nieuws. 4 van de 5 CFO's van Nederlandse bedrijven verwacht een recessie binnen nu in 12 maanden. Dus we kunnen ons misschien wel schrap gaan zetten. Hoe doe je dat? Gaan we het over hebben? Straks met de accountant van Newtone. Verder, ja, het is juni, dus MKB Finance maand vandaag. Niet lenen, lenen, maar wel betalen, betalen. Buckaroo komt langs, de betaalvereniging komt langs. We gaan het hebben over alle ontwikkelingen die op ondernemers afkomen qua betalen. En hoe je daar natuurlijk weer het maximale uithaalt. Verder nog pricing, hè, want een consequente prijsstrategie. Heb jij dat? Nee? Dan mis je waarschijnlijk kansen. Gaan we het ook over hebben. En dit uur een pitch. En we beginnen met 2 ondernemers die nog aan het begin staan en iets moois in handen lijken te hebben waarop ze volop gas gaan geven.
Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Gerben van Driel.
Ja, want ik weet niet of dat u het nog weet, maar een rijbewijs halen kost nu gemiddeld zo'n 3000 euro. En de sector verwacht dat het binnen no time 4000 zal zijn. Want lang verhaal kort, te weinig instructeurs. En u weet, weinig aanbod, veel vraag is hoge prijs. En als ouder van 2 tienerdochters zit ik me dus daarvoor schrap. Gelukkig is er misschien wel licht aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel. Want ondernemers Laurens van Herwijnen en Sven Brochard duiken in dat gat. Niet door rijschoolhouder te worden, maar iets anders aan te bieden. En wat dat is, gaan we het nu over hebben. Tipje van de sluier. Het bedrijf heet Virtual Lane. Laurens en Sven, welkom. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat gaan we doen? Want je zegt geen huis. Jullie hebben die markt, jullie zien die markt zoals ja, die zich ontwikkelen. En jullie dachten, daar hebben we wat op.
Ja, Virtual Lane is eigenlijk een veilige, efficiënte en duurzame manier waarbij een leerling, voordat hij in de auto stapt, eigenlijk al de eerste 10 rijlessen bijvoorbeeld al kan doen in een VR-rijsimulator. Ja. En daardoor bijvoorbeeld mogelijk goedkoper, efficiënter en sneller zijn rijbewijs kan halen. Ja. Voordat hij überhaupt al in de auto heeft gereden.
De VR-rijsimulator, dat is het idee.
Ja. Ja. Ja.
En hoe is dat ontstaan? Want jullie zijn allebei 20 volgens mij, rond die koers 20, 21.
Ik ben nu net 22 geworden.
Net 22?
20, ja.
Net leeggelopen op het halen van een rijbewijs. En toen dacht je, dit moet anders kunnen. Hoe is het ontstaan?
Het is ontstaan bij ons op school. Wij zaten allebei op de IVA Driebergen.
Ja, Instituut voor den Autohandel.
Ja.
Voor de volledigheid, ja.
Toevallig zaten wij allebei in Nautisch Business Management. Dus oh, iets anders dan auto's. Maar
boten.
Uiteindelijk dingen ja, met de boten.
Ja.
Nou, in het tweede jaar moesten wij een ondernemingsplan gaan schrijven. Ja. Nou, dit ondernemingsplan, toen dachten we van, waar zijn nou echt problemen in de markt? En ja, zoals je net zelf al zei, er zijn heel veel problemen in de rijschoolbranche.
Ja.
Wij dachten, hoe gaan we dit oplossen? Ja, je moet personeel hebben. Maar personeel, dat krijg je bijna niet. Dus hoe ga je dat anders oplossen? Daarvoor hebben we software bedacht.
Ja. Want die problemen in de rijschoolbranche, dat hoor je ook om je heen, neem ik aan, of niet?
Zeker. Ja? Ja, ik heb tenminste best wel vaak over mijn rijbewijs gedaan. Tenminste, mijn theorie en mijn BE. En nou, dat kost ook wat geld.
Ouders wanhopig.
Dus daar zat al een beetje motivatie van, ja, waarom kan het niet beter? En ja, dus best wel veel contacten met de CBR eigenlijk, zo gezegd. En ook bijvoorbeeld de vaarwijs halen. Dus veel, ja, veel bij CBR geweest. Maar ja, eigenlijk ook beginnend bij dat ondernemersplan dachten we gewoon gelijk aan rijlessen. Daar valt veel te halen. Daar is ja, veroudering, weinig personeel. Het is duur. Ja, ja. Genoeg te halen.
En het idee is dus, hè, van, want voordat je in die auto stapt en echt de weg op gaat, zeggen jullie van, kun je ook gewoon met een VR en een simulator je eerste lessen pakken? Het ja, is een ogenschijnlijk heel simpel idee.
Ja.
En ja, ik bedoel, ik ben in mijn vrije tijd daar niet fervent, maar ik heb ook zo'n racestuurtje thuis en een paar gaspedalen. Dus ik had het ook kunnen bedenken, bij wijze van spreken. Maar dat het er nog niet is.
Ja.
Dat kan ook meteen een soort red flag zijn natuurlijk. Of niet?
Ja, het is officieel is er wel al iets op de markt. Dat is in 2000 al opgericht, dat bedrijf.
Ja.
Nou heeft hij het soms wel hele goede dingen gedaan. Zo is er onderzoek gebleken dat een rijsimulator ook effect heeft en dat het werkt. Alleen heeft hij het de laatste jaren wat minder in de markt gebracht en zijn er bepaalde partijen al mee gestopt.
Oké.
En wij hebben zelf ook veel ervaring opgedaan, veel bij reisgeluk gezeten en simulatoren bekeken. En dan zien we toch, je mist wat. Die jonge leerlingen die achter een PlayStation de dag zitten en GTA spelen bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zie je niet terug in de simulator. Waarom kan dat niet beter, niet mooier, niet realistischer?
Ja, oké, precies. Dus je zegt van er zijn echt wel oplossingen al in de markt, maar gewoon een beetje crappy. Ja, even heel plat te zeggen.
Wij denken dat het beter kunnen.
Maar wat miste dan? Wat zagen jullie dan wat er nu miste?
Heel veel simulatoren werken met schermen bijvoorbeeld. Dat is een grote factor die we zelf nu ook nog onderzoeken. Maar wij zien dat VR-brillen tegenwoordig best wel gangbaar worden. En dat veel mensen die gebruiken. En bij schermen heb je bijvoorbeeld maar 3 schermen voor je. En kan je niet in je dode hoek kijken.
Nee.
Nou, dat kan met een VR-bril wel. Dus daar kun je volledig in een eigen omgeving zitten. Echt in de auto en voel je veel meer immersed in het echte voertuig.
En dan benadert het wat meer gewoon het echte rijleven.
Precies.
Maar goed, het idee is helder. Ik bedoel, de pijn denk ik is groot. Hè? En de belofte, het idee klinkt in ieder geval op papier goed. Zou ik zelf ook bij wijze van spreken nog kunnen bedenken. Hoe ben je vervolgens aan het werk gegaan om inderdaad echt te valideren van hier zit echt een markt?
Ja, we zijn gewoon gaan vragen bij rijscholen van wat vinden jullie ervan en hoe denken jullie hierover? Nou, toen kwamen we uiteindelijk van er is wel vraag naar, maar het moet wel beter zijn dan dat het nu al is op de markt.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen van er wordt nooit wat, is niks. Ja, want ik bedoel, je komt ook misschien wel een beetje aan hun brood.
Ja, toevallig zijn we natuurlijk op school ook bezig geweest met een scriptie. En die mochten toevallig ook hierover houden, dus over ons eigen bedrijf.
Ja.
Zeg stage lopen bij ons bedrijf, Virtual Lane. En daar heb ik toevallig ook dat onderzocht. Naast van het is best wel natuurlijk een acceptatieprobleempjes bij simulatoren. Of in ieder geval vernieuwing überhaupt in elke markt natuurlijk. Dat is een probleem. Helemaal als bijvoorbeeld instructeurs ouder worden, maar leerlingen jonger. Er komt een soort van gat ontstaan van mensen die het niet helemaal meer begrijpen of niet. Dat willen accepteren. Maar leerlingen die het eigenlijk wel willen. Die ook vooruit moeten en meegaan met de toekomst van rijles.
Wat je bijvoorbeeld ook heel veel ziet zijn die ADAS-systemen. Die ADAS-systemen zorgen ervoor dat auto's beter leren rijden. Bijvoorbeeld adaptive cruise control of gewoon normale cruise control.
Mm-hmm.
En heel veel rijinstructeurs weten geen eens meer wat het betekent. En dan zie je een leerling het uitleggen aan een rijinstructeur wat het betekent. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
Nee, maar goed, dus je gaat eerst, je bedenkt het idee. Dan ga je eens naar rijscholen toe. Voor eens even peilen van hoe staan jullie tegenover? Vinden jullie dat wat? En ze zeiden dus niet meteen van geloven we niet in. Ze zeiden van zit best een markt in. Maar dan moet het wel beter dan dat het nu gebeurt.
Ja, natuurlijk. Ze keken wel eens misschien als eerste aan toen we hadden gewonnen met het ondernemersplan. En dan kom je aan als broekies bij een bedrijf van wij hebben een goed idee. Zien jullie er iets in? Dan dachten ze soms wat hebben jullie gedaan eigenlijk? Wat is jullie idee nou helemaal? En gaat het wel werken? Maar nu steeds meer nieuwe vorderen maar in het project. En echt wel een product klaar bestaan om te gaan testen. Zie je toch al deel van mensen interesse beginnen te krijgen. Dus dat is wel heel erg mooi.
Nee, maar het lijkt me ook, want je zegt het moet beter dan dat het was. En zoals het nu was, je zegt net ook een oplossing met 3 schermen. En dat is het lijkt op autorijden, maar het is niet helemaal vergelijkbaar. En ik kan me ook voorstellen dat je dan op die manier dat het niet echt nuttig is. Hè, dat je er niet echt iets van leert wat je vervolgens in de auto kan toepassen.
Ja.
Die stap wil je dan maken. Alleen maar er komt dus ook een hoop technologie bij kijken. En hoe ontwikkel je dat dan als piepjong bedrijf? Met net je rijbewijs gehaald, dus geen geld.
Ja, ik denk dat we dan even terug moeten gaan. We zijn bij de IVA zijn we gestart in een start-up garage.
Ja,
start-up garage kwam toen gelijk bij jullie, bij de ondernemer terecht. En hier zo kregen we eigenlijk gelijk contact met onze investeerder.
Mm-hmm. En partner.
En partner uiteindelijk. Die werkt samen met Learnify is onze partner. En die werkt samen met Envure Studios. En Envure Studios die zit eigenlijk achter de software.
Ja.
Dus die maakt alles... Ja,
oké, dus je hebt wat dat betreft het idee, zodra het gelanceerd werd, heeft meteen dus tractie gekregen. Er zijn meteen een paar grote partijen op ingesprongen en die staan nu achter jullie, begrijp ik.
Ja.
Ja.
En hoe is dat? Is dat ondernemen met meewind dan? Of toch ook wel spannend en ingewikkeld?
Ja, het is voor ons natuurlijk allemaal nieuw. Dus er komen natuurlijk allemaal nieuwe dingen kijken bij het maken van software. En wat moet er beter in zo'n proces? Dus het gaat met pieken en dalen. Waarbij je denkt van soms gaat het nogal werken. En aan andere moment denk je, dit wordt echt een top idee.
Ja. Wat zijn de momenten dat je wel eens dacht van, gaat dit nog wel werken?
Nou, bijvoorbeeld met testen hadden we dan verschillende hardware. Dus een stoel waar je in zit. Maar het is echt natuurlijk een frame, een hardware frame waar je in zit als een echte auto. En waarvan we dachten, ja, dit moet natuurlijk beter. Dit ziet er niet zo goed uit als het nu al is. Dus waarom maak ik dat niet beter? Nou, bestel je weer een nieuwe frame. Hebben we een andere autostoel. Een beter stuur. Eigenlijk ga je heel veel kijken. En dan denk je toch van, oh, dit wordt al goed. En qua software, zie je dan in het begin. Denk je, oh, het staat heel veel. En dan duurt het even voordat er weer vernieuwing in komt. En dan ineens, boom. Heb je ineens weer hele nieuwe software. En denk je, wauw, dit ziet er echt heel vet uit. Ja. Zo gaat het eigenlijk een beetje,
Met ups en downs en horten en stoten. Lijkt me ook, want ik bedoel, jullie zijn twee jonge gasten. En dan heb je een idee. En dan zijn er professionele investeerders die zeggen van we springen daarop in. Hoe zorg je ervoor dat je, om maar even in de reisfeer te blijven, toch ook wel echt zelf het stuur in handen blijft houden? Want ja, lijkt me pittig.
Ja, het is vooral pittig. Maar wij zijn, omdat we met drie partners samenwerken, dus Enverse, Learnify en wij Virtual Lane, hebben we het een beetje opgesplit. Wij zijn vooral heel erg bezig met de verkoop en de sales en de marketing.
Ja.
Dan heb je Learnify, die houdt zich bezig met het didactische deel en gewoon gaat kijken van wat kunnen we in de software allemaal doen.
Ja.
En First is dan degene die echt de software gaat maken.
Ja.
En zo hebben we dan wel echt die splitsing dat we het wel kunnen zeggen wat we willen. En bijvoorbeeld wij met Virtual Lane, wij horen alles van alle rijscholen. Wat kunnen we hierin verbeteren? En dat gaan wij dan weer doorvoeren naar bijvoorbeeld Learnify. En die moet het dan gaan uitvoeren.
Okay. En wat ik kan me namelijk ook voorstellen, vanuit risicobeheersingsperspectief. Je hebt een idee, je gaat nou dat soort partijen. Die partijen hebben allerlei technische know-how. En voordat je weet zeggen ze, nou weet je wat, we gaan het lekker zelf doen.
Ja, dat is een optie. We waren toevallig bij Enverse Studios. Waren dan zelf al voordat we die partner hadden. En toch bleken ze dan een lijntje te hebben met elkaar.
Ja.
Dus dat is ook een bijzonder verhaal. Maar uiteindelijk, software blijft software. En de patenten erop zijn natuurlijk vrij duur. Dus dat is altijd een uitdaging natuurlijk. Maar ik denk als je met een product goed voorop ligt met hoe je het aanpakt en blijft doorontwikkelen. Dat is een van onze kernpunten eigenlijk. Dan blijf je voorop en dan blijf je ook vooral in de markt staan.
Waar staat het bedrijf nu? In welke fase zitten jullie?
Nou, we zitten nu op dit moment in de pilotfase. We willen volgende maand, dus in juli, willen we de pilot gaan uitzetten.
Ja.
Zowel bij onze partners als bij een rijschool.
Ja.
Om te gaan kijken met 1000 leerlingen van wat kan er beter, wat gaat er fout, wat gaat er bijvoorbeeld kapot aan de hardware, wat kunnen we dan vervangen.
Mm-hmm.
En dan hopen we eind dit jaar, dus begin 2026, de commerciële fase in te gaan.
Ja. Dus die pilotfase, kan me voorstellen, er zitten verschillende aspecten aan. Sowieso technisch. Hè? Mm-hmm. Werkt het product? Is die stoel goed? Noem het maar op. Doet die VR-bril het? En doet hij het ook consequent? En als er wat kapot is, hoe lossen we het dan op? Weet ik het allemaal. Maar er zit toch ook een aspect aan, lijkt mij, dat je moet toetsen van leren leerlingen echt iets in die simulator, waardoor ze, als ze vervolgens in de echte auto stappen, ook echt daadwerkelijk niet meer op nul beginnen.
Zeker.
Ja, daarom willen we ook gaan kijken met rijscholen. Dus we willen gaan kijken van hoe doet iemand het zonder rijervaring? Gewoon dus helemaal nul en dan in de simulator gaan zitten. En die doet dan 10 lessen volgen. Mm-hmm. En hij stapt daarna voor de eerste keer in een auto. Kan die dan al wegrijden? En hoe doet iemand dit die gewoon gelijk in een auto stapt? Hoe leert die dat rijden?
Ja.
En dan gaan we kijken van gemiddeld is het nu bij het volgens het CBR is het 42,5 uur moet je rijlessen.
Mm-hmm.
Wij gaan kijken van wat nou als we 10 rijlessen in een simulator doen? Is het dan nog steeds die 42,5 uur?
Ja.
Of is het dan bijvoorbeeld 32,5 uur? Dat je inderdaad die 10 uur gewoon hebt bespaard en gewoon 10 uur in de simulator hebt gezeten.
Ja, dus precies. En het mooiste is, wat hoop je eigenlijk? Minimaal 10 uur verbetering? Of wanneer is het echt een succes voor jullie?
Ja, sowieso hopen we dat eigenlijk gewoon één simulatorles, dus een uur simulatorles, gelijk staat aan een normale rijles. Maar we denken zelfs dat het nog beter kan. Omdat je bijvoorbeeld even een simpel voorbeeld. Als je een rotonde afrijdt, dan kan je die rotonde verkeerd pakken. Normaal gesproken, als je dan weer helemaal naar dezelfde plek wil gaan, dan duurt dat best wel lang.
Ja.
Maar als je met een simulator kan je opnieuw die rotonde aanpakken.
Ja.
En precies met dezelfde voertuigen herhalen. En dat zie je gewoon heel erg terug bij de simulator.
Ja, precies. En hoe ziet het er? Want ik stel me zo voor, je hebt een opstelling, VR-bril op.
Ja.
Je zit in een stoel En je bent aan het rijden en je kijkt dan om je heen. Je ziet dan echt op straat bij wijze van spreken. Wat zie ik dan eigenlijk? Zie ik dan gewoon bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam of Utrecht? Of wat?
Dat zou voor de toekomst helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja. Als je bij elke rijschool de omgeving van de rijschool zelf kan nabootsen. En daar zit ook echt naar te kijken.
Ja.
Voor nu, voor de pilot, hebben we een dorpje Sint Hubert nagebouwd. Is eigenlijk gewoon gekeken hoe ziet die weg eruit. En dat was eigenlijk een van de goede dorpen waar je alles van rijvaardigheden goed kan toetsen in een kleine omgeving. Mm-hmm. En daarbij hebben we dan de snelweg er aangeplakt om ook het snelwegrijden te leren. Zo hebben we het nu staan. Maar uiteindelijk voor de toekomst zou het natuurlijk heel mooi zijn als je gewoon een heel dorp wil eigenlijk ook een modulaire wereld hebben. Waar je eigenlijk met blokken gewoon al een
stad kan bouwen. En met sneeuw, weet ik het allemaal. Ja. En zit er dan nog steeds een instructeur naast je? Of ben je volledig standalone als cursist?
Eigenlijk volledig standalone. Dat is het hele doel natuurlijk ook. We streven ernaar om eigenlijk een AI-instructeur in je software te hebben. Ja. Waar je ook gewoon interactie mee kan hebben. En dus vragen kan stellen en instructie krijgt. Achteraf krijg je dan een scoreformulier. En dan krijg je de uitleg van eigenlijk een AI-instructeur. En dat is eigenlijk hoe het moet gaan lopen. Dus echt zonder personeel. Want daar bespaar je ook veel geld op natuurlijk.
Precies. En in principe dat is natuurlijk wel het mooie. Als je het echt heel goed bouwt. Dan kun je natuurlijk inderdaad AI ook gewoon consequent laten. Van jij doet consequent. Doe je dit verkeerd. Ja. Daar moet je op letten. Dat wordt gewoon keihard aangetoond. Wat heb je nu nog nodig? Als je nog een wens mag uitspreken. Hier live bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Wat heb je als ondernemer? Wat zou lekker zijn als je dat er ook nog bij hebt? Als ondernemer. Ja? Wat heb je nodig in deze fase?
Ik denk, een stukje validatie dat mensen, ook instructeurs het leuk vinden en dat leerlingen het leuk vinden. Nu gaan we dan volgende maand die leerlingen laten testen. Als dat al mee zit, dat mensen het leuk vinden, wat we ook echt verwachten. Als ik zelf rij, vind ik het ook heel erg leuk namelijk. Ja. Dan zien we echt een hele een toekomst erin. En dan weet je zeker dat het wel moet komen eigenlijk.
Juist, check. Wij wensen je ongelooflijk veel succes. Lekker vol gas op de linkerbaan, zou ik bijna zeggen. Laurens van Herwijnen, Sven Brochard van Virtual Lane. Succes.
Dankjewel.
Dankjewel.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Ja, als je aan de rest van Nederland vraagt, wat vind je van Amsterdam? Dan is de kans best groot dat ze zeggen, mooie stad. Maar die gasten die denken dat ze overal de beste in zijn. En traditioneel is dat natuurlijk voetballen en bierbrouwen. Maar sinds een paar jaar denken de Amsterdammers ook dat ze het beste kunnen wijn maken. Daarover nu de pitch van Remy Harrewijn van Château Amsterdam.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Nou, de meeste pitches gaan denk ik over investeringen en bedrijven die met een oplossing komen. Château Amsterdam gaat het over anders doen. He, wij maken wijn in Amsterdam. Dat doen we door druiven uit heel Europa naar Amsterdam te halen. De beste die je kan vinden. Organic. Daar vergisten we het tot wijn. En kunnen we unieke cuvées maken die je nergens anders in de wereld tegen gaat komen. En dat doen we zelfs zo goed dat we daar 91 decanter points voor hebben gekregen. Nou, en daardoor kijken we ook anders naar de markt. Want wij zien een merkeloos landschap voor ons. Noem mij 10 wijnmerken. Waarschijnlijk lukt het je niet. In chocola en bier gaat dat wel. Nou, en om dat te kunnen worden, om een merk te kunnen worden, hebben we nu een fundingronde lopen van 1,8 miljoen. Met echt het doel om onze producten onderdeel te maken van de Nederlandse cultuur. Dus van makers naar merk. Word mede-eigenaar, investeer nu in Château Amsterdam.
Kijk, hè? Briljant, afgemeten. Alsof je inderdaad een glas inschenkt en precies op het goede niveau stopt. Klasse, Remy, super. Ja, Château Amsterdam, intrigerend product, zou ik zelf zeggen. Want je bent al, hoeveel jaar ben je nu al bezig?
In 2017 zijn we begonnen,
2017, ja. Dus wat dat betreft kan je zeggen, het concept heeft zich al lang en breed bewezen. Dus de vraag die ik nu ga stellen, die slaat eigenlijk nergens op. Maar toch wil ik hem stellen. Want ik bedoel, als je op voorhand zou zeggen, in een wijnmarkt die zo competitief is. En dan ook nog eens een keer zonder, je hebt niet eens een boomgaard, geen wijngaard. En je gaat zeggen van we gaan een wijnmerk lanceren. Dan zou je zeggen, dit is een soort van ik vertrek verhaal. Waar we met popcorn op de bank gaan zitten wachten. En kijken hoe het zich langzaam maar zeker.
De geschiedenis gaat dat leren. Hè? Is het briljant of is het idioot wat die jongens daar doen?
Ja, precies.
Kijk, voor ons is het gewoon heel belangrijk. Onze ontstaansgeschiedenis gaat echt over een passie voor wijn. Wij wilden gewoon echt zelf wijn maken.
Ja.
Makers zijn, mijn vader en ik in dit geval.
Ja.
En dat deden we in de stad, omdat ik in de stad woonde destijds. En dacht, ik heb hier een plek. wat heb ik nodig? Druiven, wijnmaker, een beetje geld.
Ja.
Laten we kijken wat er gebeurt. De deuren van de loods stonden open aan het IJ in Amsterdam-Noord. En mensen zagen het, kwamen naar binnen, wilden meedoen, wilden het opdrinken, wilden het vieren. En dat gaf ons de moed en de vleugels om te kijken van, hey, moeten we dit dan niet gewoon proberen naar een grotere schaal te brengen, naar meer mensen toe te brengen. Dat, op die reis zitten we eigenlijk nog steeds.
Ja.
En dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Desalniettemin, we maken zulke mooie wijnen en ontmoeten zulke bijzondere mensen dat ik dat nog steeds veel plezier
heb. Ja, nee, precies. Want ik bedoel, in 2017 al begonnen, je hebt ook een pandemietje overleefd. Dus je kan zeggen, de onderneming staat in de basis stevig. Tegelijkertijd, je bent nog, de eerste zwarte cijfers moeten nog geschreven worden, geloof ik, of niet?
Ja. Kijk, jouw uitspraak van de competitieve markt, dat is echt zo. Hè? Kijk, ja. We hebben te maken met een markt die heel groot is, dat wel, maar enigszins krimpt en heel veel spelers in de markt, ook in Nederland echt. We hebben veel meer distributeurs dan wijnmakers. Dat is ook een beetje een andere dynamiek dan in andere Europese landen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk geen merken, met zo'n bijzonder verhaal als wij brengen. En daar is denk ik altijd ruimte voor. Alleen daar heb je wel tijd voor nodig en geduld. Dus wij hebben daarom funden wij ook. Daarom hebben we een vriendenclub. Inmiddels zijn er 600 mensen die dit project financieel supporten.
Ja.
En zo ontwikkelen we ieder jaar een stapje verder in ons.
Want je bestaat al sinds 2017. Je hebt ook een paar klanten. KLM en de business class worden jullie geschonken, begreep ik. En zo zijn er nog wel een paar namen waarvan ik denk van, nou zo, hoe zou dan toch nog steeds geen winst maken? Waar zit hem dat dan in?
Nou, kijk, we hebben echt veel tijd en energie geïnvesteerd om dat product goed te krijgen. Ja. Eigenlijk ook vanuit de ontstaansgeschiedenis.
Ja.
Vervolgens zijn we naar een locatie verhuisd om dat ook goed te kunnen doen. We zitten echt op een goede locatie in Noord met een winery voor 200.000 flessen. Dat is behoorlijk aan de maat voor Nederlandse begrippen.
Ja.
Dat zet je niet van de een op de andere dag neer. Daar heb je ook niet van de een op de andere dag goede wijn uit. Vervolgens dachten we, nou, als we toch op die plek zitten, dan willen we dat ook met mensen delen. Zijn we een proeflokaal gestart, een restaurant. Kost allemaal tijd, moet je ook ontwikkelen, moet ook zijn plek krijgen. En eigenlijk zijn we gewoon nu pas toegekomen aan marketing sales, om heel eerlijk te zijn.
Ja.
En tot nu toe kwamen de klanten vaak naar ons toe. Dus sommige dingen zijn ook projectmatig ingestoken. En eigenlijk nu pas gaan we echt de markt op. En met de klanten die wij ook voor ons zien. En niet per se alleen maar reagerend op de vraag die binnen druppelt.
Okay, dus je staat aan de vooravond van een volgende fase. En die fase wordt getekend. Hoor ik jou zeggen van, joh, er zijn nog geen merken in de wijnmarkt.
Ja.
Probeer 10, ik bedoel, ik kan wel een paar druiven opnoemen. Maar dat is niet, daar heb je het niet over. Je hebt het echt over, kan je 10 wijnhuizen opnoemen? Kan ik inderdaad niet.
Ja.
En daarvan zeg jij van, daar zien wij, als we dat nou eens voor elkaar kunnen boksen.
Ja.
Dan gaan we daar de slag mee winnen. Wat zie je voor je dan?
Nou, kijk, wat ik ook zelf prettig vindt. Kijk, de vraag is natuurlijk ook, als je zelf wijn maakt, kun je puur en alleen op het product blijven zitten. Je kan blijven bezig met productinnovatie. Ja.
Maar je kunt wat dat betreft wel, want je hebt natuurlijk geen historie. Hè? Ik bedoel, als ik een wijnboer ben in Bordeaux of zo, dan moet ik het doen met die lokale druif. Maar jullie kunnen natuurlijk wat dat betreft 20 druiven importeren en allerlei combinaties maken die onconventioneel zijn en dus heel bijzonder. Hè? Dus op product kun je je onderscheiden. Doe je ook.
Ja.
Maar dat is niet genoeg, begrijp
ik. Nee, kijk, en dat om zeg maar dan ook met elkaar dat te kunnen delen, dat product. Dan kun je natuurlijk naar een nerd of een echte wijnkenner, hè, die dat als het goed is waardeert.
Ja.
Maar wat ik zelf altijd fijn vind, is wat mij altijd veel moed geeft om te doen wat ik doe, is dat ik zoek naar een vaandel om ook de goede dingen in het leven mee te vieren of erbij stil te staan. Hè. Ik vind wijn een heel belangrijk product, sociaal gezien, om met elkaar af en toe even de tijd stil te zetten. Echt verbinding te zoeken, een moment te creëren. En die vlag vind ik eigenlijk net zo belangrijk als het product.
Ja.
En daarom vind ik het ook heel, past het bij ons avontuur, past het bij onze reis, om uiteindelijk ook een grotere boodschap te hebben dan alleen maar, dit is hele goede wijn.
Juist. En want bedoel, je bent dus nu aan de, er loopt nu een funding, hè? Mensen kunnen zich aanmelden als investeerder. Waar kunnen ze dat doen?
Via Bondex doen wij dat.
Bondex inderdaad. Ja. En dan hoop je dus dat bedrag op te halen. Waar ga je dan concreet in investeren?
Nou, ik met geduld om te beginnen. Dus niet in één keer
En
goede mensen, die zitten er op dit moment. Ook om die mensen gewoon goed te kunnen blijven, mee te kunnen blijven samenwerken. Echt een cultuur te bouwen die dat merk gaat voeden.
Ja.
En de klanten te selecteren die wij ook voor ons zien. Ook over 10 jaar. Mm-hmm. En om daarmee samen te gaan groeien.
Ja. En wat is, want je zei het gaat niet zonder slag of stoot. Ik heb nog 2 minuten. Wat is in je, voor jou de belangrijkste ondernemersles die je in dit avontuur geleerd hebt?
Nou, niet te snel verschillende dingen doen. Het is best intens om even een restaurant te starten. Ja. Naast dat je nog even goede wijn moest maken. Dat, ja. Dat zou ik nu weer net even in een andere dynamiek doen. Ja. En ook echt een cultuur blijven voeden. En dat is best ingewikkeld.
Want intern ondernemerscultuur.
Ja, precies. Maar
met elkaar.
Ja, ja, zodat mensen echt allemaal die in je bedrijf werken hetzelfde doel voor ogen hebben en niet een aantal subdoelen. En daar door het feit dat daar ook verschillende disciplines uitoefenen, is dat best wel wat ingewikkelder dan als je één ding doet.
Juist. En tot slot, de droom. Grote droom. Over 2-3 jaar, waar sta je dan?
Nou, dan zijn wij nummer 1 wijnmerk. Dan zijn we überhaupt dus een wijnmerk en nummer 1 in Nederland. En dan viert Nederland haar mooie, intieme, bijzondere momenten met een glas Chateau.
Ongeacht wat Ajax doet. Amsterdam toch nummer 1 van Nederland op wijngebied dan.
Zo is het.
Dankjewel. Succes met je ambitie. Remy Harwijn van Chateau Amsterdam.
Dankjewel.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Ja, en Ondernemer Live. Doorgaans veel ondernemers stellen onszelf de vraag. Hoe kan je nog winstgevender worden en nog meer vergaren? En we gaan dat nu eens even helemaal omdraaien. Met mijn volgende gast. Namelijk van een stichting. De jarige Job gaat het om zoveel mogelijk uitdelen. Doet hij al 15 jaar lang. Huib Lloyd, welkom. Fijn dat je bij ons bent. Is dat inderdaad zo? Een hele andere dynamiek als je bij Stichting Jarige Job werkt? Denk je dan heel anders dan de gemiddelde ondernemer?
Ja en nee. Kijk, wij zorgen ervoor dat kinderen die in armoede opgroeien een verjaardag kunnen vieren.
Ja.
Dus wij geven absoluut heel veel. Maar we willen wel een connectie zoeken juist met de ene helft van Nederland die het financieel goed heeft. Hoe kunnen we die mensen nou enthousiasmeren en activeren om iets voor een ander te doen?
Ja.
En daar zit wel een ondernemende gedachte achter.
Juist. En dit jaar dus exact 15 jaar. Dus, gefeliciteerd, absoluut. Zou je dan kunnen zeggen.
Ja, nou ja, het klinkt natuurlijk altijd heel dubbel. Ja. We zijn dit initiatief gestart vanuit een bepaalde noodzaak.
Ja.
En ieder jaar zien we ons maar keihard groeien en groeien en groeien.
Ja.
Met constant het gevoel van jongens, ja, hè, waren we maar overbodig, was het maar niet zo noodzakelijk.
Ja.
Dan konden we ophouden te bestaan, maar dat zit er voorlopig nog niet in.
Even voor de mensen die het niet kennen, want 15 jaar geleden ben je dus begonnen. En hoe ontstond het?
De directe aanleiding was de geboorte van mijn oudste zoon, Maas. Ja. Maas werd geboren en we kregen veel te veel cadeaus. Een overdaad, allemaal goed bedoeld, maar veel te veel.
Ja.
En ik woon in wijk in Spangen, in Rotterdam. En dan zie je, zeker ook 15 jaar geleden, dat de ene straat gaat goed. En de straat verder zie je al, zeker als je achter de woorden komt, dat er wat financiële uitdagingen liggen. Toen was er een onderzoek dat tienduizenden kinderen meer en meer sociaal geïsoleerd raken. Dus hun armoede opgroeien.
Mm-hmm.
Dat je gewoon het gevoel hebt van jongens, er is zoveel ongelijkheid tussen die kinderen. Ze kunnen niet mee in een sportvereniging, activiteiten van school. En ook niet kunnen vieren voor je verjaardag. Dus toen had mevrouw en ik zoiets van ja, laten we dat stukje op ons pakken. Wij gaan zorgen voor een fantastische verjaardagsbox. Toen hadden we alleen nog even de uitdaging, hoe gaan we het noemen? Helaas was een jaar ervoor mijn broer Job door een ongeluk om het leven gekomen. Toen kwam eigenlijk zo'n gevoel van ons, ja, dit hoort zo te zijn.
Ja.
Dit gaan we neerzetten. We gaan zoiets gaafs neerzetten. Zo'n mooie organisatie. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
Ja, maar ik vind het grappig wel. Want ik bedoel, ik neem aan dat je op dat moment, jij en je vrouw, dat jullie ook gewoon een baan hadden. Of wat hoe?
Ja, ik heb bedrijfskunde gestudeerd.
Ja.
Dus ik heb bij Nike gewerkt, hier om de hoek.
Ja.
Allemaal commerciële functies gehad. Het was ook absoluut niet de insteek om dit fulltime te gaan doen. Of ook 15 jaar vol te gaan houden.
Nee.
Maar gaandeweg merk je ook dat wat we doen, dat er dusdanig een grote noodzaak is. Die verjaardagsboxen, die zorgen ervoor dat je zo'n gezin een echte feestdag geeft.
Ja.
En dan zie je echt de absolute financiële onderlaag die dan een verjaardagspakket krijgt. Letterlijk kinderen die zich ziek melden op een dag van hun verjaardag, omdat ze niet kunnen trakteren.
Hm.
Nou ja, dan merk je van ja, met zoiets simpels als het geven van de verjaardagsbox aan die ouders, kan je zo grote, concrete toegevoegde waarde realiseren.
Ja. Nee, want ik bedoel, kijk, je werkt, je zegt van ik had commerciële functies, bedrijfskunde gestudeerd. Je zat bij wijze van spreken in de rat race, zou je kunnen zeggen. Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk van joh, je zou er eigenlijk wat aan gedaan moeten worden om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. En jullie hebben gezegd van nee, we gaan niet, we pakken dit gewoon beet.
Ja. En absoluut.
Had het dan specifiek te maken met het overlijden ook van je broer het jaar daarvoor? Of?
Nou, het zorgt er wel voor dat er gewoon heel veel puzzelstukjes bij elkaar komen. Dat je denkt, van, ja, weet je wil jezelf ook in gaan zetten voor iemand anders.
Ja.
Voor anderen. En we merkten toen we de eerste verjaardagsbox overhandigden, deden we symbolisch aan de toenmalige burgemeester Abu Taleb.
Ja.
kwam er zoveel vrij in Rotterdam, maar daarna ook in landelijk van mensen die ook oproepen van jongens, ja, kan je ook hier aan de slag? Kan je dus ook naar de rest van Nederland om die verjaardagsboxen te verspreiden? En dat wisten wij niet hoor, dat die noodzaak zo hoog was.
Nee, precies. En toen is het, ik kan me voor, maar daar krijg je energie van, denk ik dan.
Absoluut.
En, want is het, bedoel, je bent een jaar geleden begonnen als een soort, laten we zeggen, zondagmiddag initiatief. En we gaan het er een beetje bij doen. Maar inmiddels is het...
Wij zorgen voor 170.000 verjaardagsboxen die er per jaar uitgaan.
Door het hele land?
Door het hele land, van Maastricht tot Groningen. Mm-hmm. En we hebben dan in Rotterdam de locatie waar de verjaardagsboxen worden ingepakt. Er komen per dag 2 bedrijven komen langs om ons te helpen bij het inpakken van de verjaardagsboxen. En dan zorgen we ook voor natuurlijk dat het een gezellig...
En dat doen ze als teambuildingsactiviteit,
ja,
geloof ik. Hè?
Absoluut. Ja. We zorgen dat het ziet er allemaal hartstikke gezellig uit. Uiteraard hebben we een mooie geleibaan, kantoor. Disney is losgegaan, dus er zijn allemaal Disney poppen. Ja. De 10.000 cadeautjes. Je hebt echt het gevoel van zo, wow. Eigenlijk dat je een soort kleinkind bent die lekker aan de slag kan gaan. En het gevoel meekrijgt, het is gewoon gaaf om met elkaar iets te doen.
Een beetje alsof je de kerstman helpt of weet ik wat. Je zit op pakjesboot 5.
Dat Sjaak in de chocoladefabriek.
Ja.
Dat is absoluut. Als je met ons rondloopt, dan krijg je gewoon een grote, dikke glimlach.
Ja.
Maar we willen juist constant kijken hoe kunnen we dus die bedrijven die komen inpakken, enthousiasmeren. Maar hoe kunnen we ook bedrijven verder nog meer aan ons verbinden? En ik denk dat we gewoon iets unieks hebben. Want we hebben het vieren van je verjaardag.
Ja.
En het vieren van je verjaardag, dat kan iedere ondernemer doen. Ieder ondernemer die heeft met zijn bedrijf, die is jarig, maar heeft dus ook eens in de 5 jaar een lustrum. Nou, hoe gaaf is het om dan een koppeling te maken?
Ja. Want je zegt enerzijds, ik zou je kunnen zeggen, grandioos succes. Hè? Want je zegt 170.000 verjaardagspakketten doen jullie nu al. Maar tegelijkertijd proef ik dus ook tussen de regels door. Er is nog meer nodig. Het is niet, we kunnen niet voldoen aan de vraag van de behoefte. Klopt dat?
Absoluut.
Want hoe groot zouden, wat zou je idealiter moeten doen?
We zitten nu, de verwachting is dat we richting de 320.000 kinderen hebben die in armoede opgroeien.
Ja.
Dan hebben we ook nog te maken op dit moment met 1,2 miljoen mensen die werken, maar wel financiële uitdagingen hebben. Dus die nog niet in die armoedeval zitten.
Nee.
Maar dat is een hele uitdagende situatie. Dus ik ben bang dat die aantallen alleen maar gaan toenemen.
Ja.
En dus ook die hulpvraag. Van jongens, hoe kunnen we mensen dus in gaan zetten om iets voor een ander te gaan doen?
Ja.
En wel op een dusdanige manier dat je meerwaarde gaat creëren. Dus het geven van vroeger is een beetje, wordt minder. Hè? Dus huis in huis, collecteren, dat wordt allemaal wat minder. Dus je moet gaan kijken, hoe ga je nou die waarde creëren?
Ja.
Dat doen we bijvoorbeeld door een soort teambuilding activiteit te organiseren in Rotterdam. Maar ik wil ook kijken, hoe kunnen we nou ondernemers bereiken die in Maastricht of Groningen zitten. Dat je gewoon kijkt, jongens, okay, wij weten precies hoeveel verjaardagsboxen we jaarlijks in Groningen weggeven. Nou, als jij bijvoorbeeld een bakkerij bent in Groningen en je bestaat 10 jaar, hoe gaaf is het om die combinatie te maken? Van jongens, oké, wij bestaan 10 jaar en als bakkerij in Groningen zorgen we dat er 10 kinderen een fantastisch feestje hebben, doordat wij ook onze feest kunnen vieren.
Ja.
Ja, die koppelingen zijn gewoon hartstikke leuk.
Ja, ja, want dat is dus wat dat betreft ben jij als, je zou kunnen zeggen, als goede doelen ondernemer. Ben je op zoek naar, hoe kan ik mensen aan elkaar verbinden zodanig dat we inderdaad kunnen opschalen?
Ja.
En een stukje onrecht of ongelijkheid uit de wereld kunnen helpen. Is dat
zeker. Ik zie het ook helemaal voor me. Als je bijvoorbeeld een accountmanager bent en je zegt van jongens, oké, ik heb 10 grote klanten. De inkoopwaarde van de verjaardagsbox is €35. Dat is heel concreet.
Ja.
Je hebt 10 grote klanten. Nou, dan zorg je ervoor dat jouw klant op zijn of haar verjaardag een heel gaaf, je maakt er een mooie certificaat van. Met erop, lieve relatie, een fantastische verjaardag gewenst. Wij zorgen dat iemand anders ook een fantastische verjaardag krijgt.
Namens jou geven we die box als soort klantenbinding.
Precies, dan heb je een heel ander gesprek met elkaar. Dan ga je toch weer even hebben, hoe was je verjaardag? En van daaruit doe je die relatie alleen maar versterken, verwachten.
Ja, want ik bedoel, je zegt, want ik heb wat dat betreft ondernemers nodig die op die manier denken en dit soort dingen mogelijk maken. Want inderdaad, want waar haal je anders je funding vandaan?
Nou ja, ik geloof heel erg in deze gedachte. Door het vieren van jouw verjaardag maak je de verjaardag van een ander mogelijk. Ja. Dat kan zelfs privépersoon, maar ook als bedrijf. Die koppeling, daar wil ik naartoe. Als wij zo meteen 170.000 verjaardagsboxen hebben, wil ik eigenlijk 170.000 mensen dan wat bedrijf.
Aan de andere kant, precies. Want wat weet je zou zeggen, het is, kijk, ik denk iedereen die kinderen heeft en daarbij iedereen die een hart heeft, die gunt een kind een verjaardag. Wat dat betreft is en dit is ook nog eens een keer een goed doel wat in de buurt is, concreet. We zien het allemaal voor ons. Dus je zou bijna kunnen zeggen, joh, dat verkoopt zichzelf. Tegelijkertijd zit jij hier nu in de studio en je zegt van jongens, ik heb echt, kom op jongens, ik heb jullie nodig. Het gaat dus niet vanzelf. Wat is jouw grootste frustratie eigenlijk als goede doelenondernemer van Stichting Jarige Job? Want die dagen zul je waarschijnlijk wel eens hebben. Dat je denkt van jongens, kom op!
Nou, helemaal eens. Het is juist, ik geloof ook precies wat jij zegt. Het is zo tastbaar, het is zo concreet. €35 maak je een feest voor iemand anders mogelijk.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat het kan. Maar de mensen weten het gewoon nog niet.
Nee.
En we bestaan 15 jaar.
Ja.
We willen dus voor het eerst ook uitpakken, naar buiten toe treden. Van jongens, weet dat we helaas dat we er zijn. Dat we alleen maar groter worden in plaats van kleiner worden. Dus help ons nou. Eigenlijk ook gewoon Nederland een stukje mooier te maken.
Ja.
Want we willen steeds meer naar die feestje toe. Het is pas een gaaf feest als je ook het feestje van een ander mogelijk kan maken.
Want kun je ons dan toch nog eens even weer terugnemen naar die situatie? Want je hebt het. Maak je het nog wel eens mee? Ben je nog wel eens bij de uitreikingen van boksen aan ouders?
Nou ja, absoluut. Ik zit regelmatig. Vanmiddag hebben we weer een bedrijf over de vloer. En die gaan dan een verjaardagsbox weer inpakken.
Ja.
Daar ben ik uiteraard heel vaak bij.
Ja. Maar want ik bedoel, het mooiste is natuurlijk ook als je de kinderen, de ouders die nu in één keer een box krijgen, zodat ze hun kind een verjaardag kunnen geven. Dat lijkt me hartbrekende moment eerlijk gezegd.
Absoluut, maar dat is wel iets wat wij dus niet zien. Wij geven de ouders de mogelijkheid om die verjaardag te kunnen vieren. Dus de ouders zorgen ervoor met de inhoud dat vaak het huis versierd is. Dat er een verjaardagstaart is.
Ja.
Broertje of zusje kunnen iets aan de jaardag
kind geven. Weet niet eens dat het van Stichting Jarige Job komt.
Precies, dat is ook de insteek. Juist het kind dat even het middelpunt van de belangstelling is. Trots het schoolplein beropen. Kijk eens, dit heb ik van mijn ouders gehad.
Ja.
Dat is de basis.
Ja, precies. Inderdaad mooi. Dus wat dat betreft niet. Je gaat ook niet jezelf profileren. Van kijk eens, we hebben weer eens 10 kinderen. Goh, hier hebben we.
Nee, dat doe ik alleen hier op de radio normaal.
Heb je enig idee? Want je bestaat natuurlijk 15 jaar. Dat betekent ook dat er 15 jaar geleden misschien een kind is wat 8 is. Toen die verjaardagsbox kreeg. En kan een kind ook meerdere keren een box krijgen bijvoorbeeld of niet?
Dat zou zeker kunnen. Wij zorgen er ook voor dat de boxen constant anders zijn. Anders qua samenstelling.
Ja.
Wij werken met partners zoals bijvoorbeeld een voedselbank of Stichting Leergeld. Dus jaarlijks wordt het gecontroleerd of de mensen nog die financiële uitdaging hebben. Maar ik ben ook wel eens een keer een meisje tegengekomen die in de 20 was. En die had dus vroeger van de moeder, dat was een alleenstaande moeder. Heeft ze dus inderdaad, de moeder had het toen de tijd ook gezegd dat ze dus een verjaardagsbox kreeg. Want anders was de verjaardag gewoon niet mogelijk.
Nee.
En dat meisje, die was helemaal blij en gelukkig toen ze ons ergens tegenkwam. Maar je merkt het ook met. We hebben laatste keer al een donateur. En die deed dan €5 per maand overmaken. Want vroeger kreeg ze dus ook een verjaardagsbox voor haar kinderen.
Ja.
Nu is het financieel iets makkelijker. Ze zegt, ik kan €5 per maand kan ik missen. Nou ja, en dan maakt het dan over. Ja, daar word ik wel gelukkig van.
Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk een beetje ook. Het is MKB Finance Maand. Straks gaan we het erover cijfers hebben. En het voelt een beetje als zo'n kille blauwe accountants meetbare vraag. Maar toch, wat denk je dat je in 15 jaar welke impact je gemaakt hebt?
Nou, we hebben aan het eind van het jaar zitten we richting de 1 miljoen verjaardagsboxen die we hebben ingepakt.
Ja.
Dus we hebben 1 miljoen gezinnen die gewoon een hele mooie herinneringen kunnen maken. Ja. Dat enerzijds. En aan de andere kant merk je ook, dus die enorme tweedeling die groter wordt in Nederland. Dus mensen financieel goed hebben, financieel absoluut niet goed hebben. Die mensen die het goed hebben, die willen we ook dus enthousiasmeren en activeren om iets voor een ander te doen. En dan merk je ineens hoe gaaf dat is. Dat juist ook kinderen horen dat het niet vanzelfsprekend is om je verjaardag te vieren.
Juist. Tot slot, wat heb je nodig? Nu, ondernemers van Nederland, oproep.
Als je een feestje viert, zorg er ook voor dat je het feestje voor iemand anders ook mogelijk maakt.
En denk aan Jarige Job, Stichting Jarige Job. Dankjewel, Huip Lloyd, oprichter, voor je mooie werk.
Bedankt.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
Ja, we schakelen pijlsnel door naar de MKB Finance Maand. Trap hem dit uur al af, straks met Newtone. Tot zo.
De ondernemer presenteert de MKB Finance Maand. De hele maand juni, elke dinsdag van 12 tot 1, live op New Business Radio. Gerben van Driel spreekt ondernemers en experts over hoe jij meer grip krijgt op je cijfers. Finance, groei en slimme keuzes. Voor en door ondernemers. Ook terug te luisteren als podcast via De Ondernemer of New Business Radio.nl.